Normaal is de avond zo dat voor de pauze of een onderwerp uit de zaal wordt gegeven, of het medium geeft zelf een onderwerp. Na de pauze kan u vragen stellen. Daar liggen briefjes voor op de tafel, waar u ze op kan schrijven. Geen persoonlijke vragen, er wordt geen antwoord op gegeven. In de tijd dat het medium in de trance gaat, willen we even stilzetten. Ook de apparatuur niet aanzetten, graag dan. Mag ik nog even, wil u tijdens de bijeenkomst niet roken?
Ik zou het niet doen.
Heel goed.
Goedenavond, vrienden. Voor we beginnen, bekende gezegden. We zijn niet onwetend, we zijn niet onfeilbaar. Denk er alsjeblieft zelf na. Wij kunnen een vergissing maken, zelfs al is het misschien niet waarschijnlijk. Maar wanneer u onze vergissingen maakt, bent u slechter af dan wanneer u uw eigen vergissingen maakt. Dus dat als inleiding. En ja, een bijzonder onderwerp heb ik niet. Dus wanneer u zelf een voorstel hebt, dan kunnen we kijken of dat mogelijk is.
Atlantis.
Liefhebbers voor Atlantis? Ja. Ja, nee. Nou ja, kijken wat we ervan maken. Kijk, Atlantis heeft zijn naam natuurlijk te danken aan een Griekse schrijver die een verhaaltje hoorde van een Egyptische priester. Maar wanneer je dus probeert om alles na te gaan, dan is het bestaan van Atlantis op zijn minst genomen waarschijnlijk. Nu wordt het heel vaak voorgesteld als een soort continent midden in de Atlantische Oceaan. Wie zich de moeite getroost om de breuklijnen van de aardschorsen van de continenten dus te bekijken, die zal zien dat daar maar weinig ruimte voor is. Er is wel ruimte voor een eilandenrijk waarbij verschillende heus wel aardige eilanden, behoorlijk omvangrijke eilanden, denkbaar zijn. Kijken we verder. Wat gezegd wordt buiten de zuilen van Hercules, al die dingen meer, dan kom je zo op het idee, nou dat moet dus gelegen hebben ergens voor Afrika of voor Europa. Maar nu hebben we nog een paar andere bronnen. Er is namelijk een stad geweest die deed denken aan Atlantis en die was gevestigd in het zuiden van Iberië, dus in de buurt van Cadiz, zeg maar. Dat deze stad een nederzetting is geweest van Atlanten, zo ze bestaan hebben, is zeer waarschijnlijk, omdat ook de indeling van die stad nogal schijnt te stroken met hetgeen daar die Griekse schrijver allemaal over vertelt. Nu moeten we begrijpen dat we uit moeten gaan van waarschijnlijkheden. Bewijzen kunnen we het bestaan niet. Maar er zijn aanwijzingen. Als we al die aanwijzingen bij elkaar voegen, dan zou de conclusie ongeveer als volgt luiden. Atlantis is een eilandenrijk geweest dat zich waarschijnlijk heeft uitgestrekt in de richting van de Azoren, dat vestigingen heeft gehad, vermoedelijk in het zuiden van Engeland en Ierland, en dat daarnaast een reeks eilanden heeft gekend, vermoedelijk in de richting van het tegenwoordige San Fernando de Guanera. Ook een eiland, zoals u weet. Daar spreekt veel voor. We weten namelijk dat op die lijn inderdaad gebergten voorkomen. We weten verder dat de diepte verschillen, ongeacht het sediment dat sedertdien is neergevallen, aanmerkelijk genoeg zijn om te vermoeden dat eens die toppen misschien wel eens boven water hebben uitgestoken. En dan komen we als vanzelf dus tot de conclusie, ach, er zal veel van hetgeen over Atlantis gezegd wordt een legende zijn, maar er zijn toch ook een aantal aanwijzingen dat een dergelijk rijk bestaan heeft, en dat zij het waarschijnlijk in een zeer ver verleden een verbinding is geweest, een soort eilandenbrug over de Atlantische Oceaan in de richting van het tegenwoordige Brazilië. Nou, ik hoop dat dit tot zover aanvaardbaar klinkt, Want het is altijd moeilijk om een legende te behandelen en dan nog duidelijk te maken waar het eigenlijk over gaat ook. Wanneer we verder de origine zien, dan moeten we eigenlijk nog veel verder terug en dan komen we naar een rijk van zeer waarschijnlijk nomadenstammen en jagers. Dat schijnen voornamelijk kleurlingen te zijn geweest. Dus negroïde rassen schijnen daar een grote rol gespeeld te hebben. Bepaalde rassen ervan waren blanker en hebben zeer waarschijnlijk dus meer een Maleis uiterlijk gehad. Deze Maleisiërs zijn zeevaarders geworden, hebben zich gemengd met andere volkeren. De zwarten die ze konden vangen waren slaven. Dat konden ze op hun eilanden ook makkelijk doen. Ofschoon hun eigen rijk zeker niet moet worden gezien als een uitgebreid imperium. Dat maak je er al gauw van, met gouden steden en allerhand wonderbaarlijke dingen. Oh, zeker, er is een tijd geweest dat men een vorm van versterkte levitatie heeft gebruikt en een soort luchtvaart kende, zeker. Maar dat was uitzondering, niet een algemeen technische begaafdheid, in de eerste plaats. En in de tweede plaats, de periode waarin dat is voorgekomen, is minder dan 1000 jaar geweest. De hele geschiedenis van Atlantis loopt ongeveer 80.000 jaar. Dus maar een heel kleine periode. Wat op die eilanden gebeurt is dit. In het begin zijn het vissers en landbouwers. Die vissers en landbouwers die komen tot de conclusie dat je bepaalde dingen gemakkelijker ergens anders kunt gaan halen. Er ontstaat dus een soort zeevaart, overigens met vlotten en niet met schepen. Daardoor wordt het weer noodzakelijk een verdediging in te stellen. Er ontstaat een soort krijgsmacht. En deze krijgsmacht, of marine zou je beter kunnen zeggen, bemant ook schepen die niet alleen maar handelswaar gaan halen, maar die ook nog wel een paar bedienden mee willen nemen, slaven. Op deze manier ontstaan een groot aantal kleine machtsconcentraties. Degenen die dichter bij de kusten liggen, zijn sterker. Ze kunnen namelijk meer slaven halen en ze hebben een grotere mogelijkheid om productenruil te plegen of roof. Maar wat gebeurt er nu? De koningen krijgen onder elkaar ruzie. Er worden eilanden samengevoegd tot rijken. Er ontstaat een soort vazallenstaatje. Misschien wel te vergelijken met bijvoorbeeld Egypte. Waar elke stad oorspronkelijk een eigen machtscentrum was, een staat. En langzaam maar zeker deze geconcentreerd worden in twee rijken. Terwijl die twee rijken dan bovendien nog weer zijn tijd onder één kroon vallen. Op die manier concentreert zich de macht van Atlantis. En daarmee natuurlijk ook de neiging om die macht, de militaire macht die men heeft. De verbetering van vervoersmogelijkheden. Schepen. Het zijn er nog steeds geen schepen, maar het zijn wel daarvoor bijzonder gebouwde en iets gebogen toelopende houten vlotten. Dat men daar dus inderdaad gemakkelijker rooftochten maakt. En als je toch begint met rooftochten, nou ja, dan heb je ook wel een versterkte plaats nodig aan land. En zo ontstaan er een aantal vestigingen op de continenten, zowel in Zuid-Europa, Noord-Afrika, als ook grotendeels in Zuid-Amerika en een klein tikje in Midden-Amerika. Maar dat is niet veel. Wanneer je dan verder de situatie volgt, blijkt dus dat nu je slaven hebt, je op een andere manier landbouw kunt gaan bedrijven. Dat visserij nog steeds bedreven wordt, ook door de oorspronkelijke inwoners, maar als een soort sport. Terwijl daarnaast een deel van de visvangst en de bemanning van schepen ook weer aan slaven wordt overgelaten. In deze periode zijn er priesters. Dat is niet te verwonderen, want op het ogenblik dat een gemeenschap zich met een bepaalde rangorde vormt, ontstaat er, en dat is tot in de oertijd na te gaan, een soort sjamaan, een geestelijke macht, vaak vertegenwoordiger van de voorvaderen of van natuurkrachten, en de daartegenover gelegen macht de legeraanvoerder. In sommige gevallen krijg je zelfs nog een derde macht erbij. Je zou het kunnen zeggen de ambtenaar, de vredesvorst. Wanneer je kijkt naar de Germanen bijvoorbeeld, kun je die opbouw heel erg duidelijk zien. De Germanen kennen dus hun legeraanvoerder, die absolute heerser is in de strijd. Ze kennen de feitelijke stamoverste, die in vredestijd de macht heeft. En de druïde, die bij de stam pleegt te behoren en die invloed heeft op allebei. Zo kunt u een beeld vormen misschien van de situatie die op deze Atlantische eilandjes, het zijn oorspronkelijk ongeveer 80, 90 rijkjes, wij zouden het koninkrijken noemen waarschijnlijk, maar zij zien het dan weer anders, maar erfvolgorde is er wel, of schoon opvolging door moord ook erg in is. En daar hebben we dus de priesters. Deze priesters zijn oorspronkelijk wat wij noemen witte priesters. Zij bemoeien zich dus praktisch niet met de handel. Zij geven geen orakels in de zin van nu moet je dat gaan doen en dan zal er dat gebeuren. Zij blijven daardoor eigenlijk buiten de gemeenschap staan. Ze hebben de neiging om zich op hogere plaatsen terug te trekken, vermoedelijk ook om geïsoleerd te zijn van de omgeving. Maar deze priesters kunnen natuurlijk weer niet tegemoetkomen aan de verlangens van de handelaren die voorspellingen nodig hebben, die magische bescherming tegen de elementen nodig hebben, en zeker ook niet aan de behoeften van de slaven die een zeer bepaalde vorm van natuurmagie beleiden. Zo ontstaan er de zogenaamde zwarte of ook wel grijze priesters, die zich dus wel in bevolkingscentra vestigen en die eigenlijk daar magie bedrijven. Dat is de eenvoudigste manier om te zeggen. Daarnaast hebben ze, zoals menige priesterkasten, de neiging om ontzettend veel te beloven voor later tegen contante betaling nu. In deze situatie is het duidelijk dat vakmanschap langzaam maar zeker belangrijker wordt. En denkt u nu niet dat deze mensen allemaal direct met goud en edelmetaal bezig zijn? Hun eerste wapens en werktuigen zijn stenen werktuigen geweest, die gemaakt werden zowel in Noord-Afrika als, ja, zeg maar in de buurt van het huidige Guyana. Men gebruikt houten werktuigen en men blijft dus van ons standpunt uit wel erg boers. Een stad uit die tijd moet u zich voorstellen als een plaatsje met tussen de 100 en de 200 inwoners. En een machtige hoofdstad zoals de stad Atlantis die wordt beschreven, kunt u zich voorstellen als een soort dorp met 5.000 tot 7.000 inwoners, indien we tenminste de slaven meetellen. Doen we dat niet, is het aantal inwoners aanmerkelijk kleiner. Dit Atlantis experimenteert met natuurkrachten, met vervoersmethoden, met magie. En dat brengt met zich mee dat die mensen soms denken dat ze met sympathische magie ontzettend veel kunnen doen. Die sympathische magie brengt hun in contact met metalen. En het enige metaal dat ze ooit gesmolten hebben is dus eigenlijk goud geweest. Er werden wel sporen van andere stoffen bijgemengd, het was ook geen zuiver goud, maar ze hadden er wel een hardingsprocedé voor. Dat hardingsprocedé trouwens is overgeleverd voornamelijk in Zuid-Amerika, maar ook in Noord-Afrika zijn er enkele stammen geweest die deze smidsgeheimen nog een lange tijd hebben gekend. Er is nu zelfs nog een stam, dat zijn ijzersmelters overigens, ze smelten ijzer en zilver, maar die gebruiken nog de oude magische bezweringen die je zou terug kunnen volgen tot de Tweede Atlantische periode, de helft van de Tweede Atlantische periode. Nou, dan heeft u dus ongeveer een beeld hoe het is. Wat is nu die superbeschaving waarmee we zo vaak worden geconfronteerd? In de eerste plaats moet u goed onthouden dat magie geen wetenschap is in de zin van het woord zoals het in deze tijd gebruikt wordt. Maar magie is wel degelijk een vorm van weten. Je zou het zelfs kunnen zeggen, het is eigenlijk de voorvader van alle moderne wetenschap. In deze magie leert men nu dat je bepaalde elementen bij elkaar kunt voegen, oude elementen. Water en vuur samenvoegen brengt een bepaalde ontwikkeling, een bepaalde gebeurtenis. En zo kun je doorgaan. Hierdoor ontstaan oorlogen. In een van die oorlogen wordt met natuurkrachten nogal onvoorzichtig omgegaan. En daardoor entameert men eigenlijk een reeds in uitbarsting zijnde vulkaan op een zodanige wijze dat een behoorlijke hoeveelheid water de krater kan bereiken. Dat is een zeldzaamheid dat het gebeurt. Iets dergelijks is gebeurd in de buurt van IJsland, niet zo lang geleden, ik meen een jaar 15, toen daar dus ook zo'n vulkaaneiland uit de oceaan kwam. En daar heeft zich een soort gelijke strijd afgespeeld. Die strijd die heeft voor de omgeving betrekkelijk weinig betekend, omdat de kust van IJsland in die buurt voornamelijk bestaat uit basalt. En een oceaan waarin dus onder meer crustaceën en dergelijke een rol spelen, kan dat wel eens een beetje anders worden. De gesteenten daar zijn voor een deel ook met gangen doortrokken. Je hebt dat overal in de zeebodem. Er zijn veel grotten onder water, zowel als boven water. Er zijn hele stukken land die puimsteen zijn. En er ontstaat een ramp. Zeer waarschijnlijk is dit een zeebeving geweest van grote omvang. En een aantal eilanden verzinkt. Niet zo plotseling als men wel denkt, maar dan toch wel betrekkelijk snel, zeg in 300 jaar, onder de zeespiegel. De overblijvende heersers van de grotere rijken maken daar gebruik van om hun eigen macht te bevestigen. Ze kunnen nu selecteren, mensen aantrekken. Ze kunnen daarnaast dus ook rijkdommen plunderen van die verzinkende eilanden die verlaten worden. We krijgen te maken met de tweede periode van Atlantis met ongeveer oorspronkelijk 30 staten. Staten die heel vaak met elkaar in oorlog zijn, maar die nu tot de conclusie komen, we hebben zoveel dat het de moeite niet waard is om het aan elkaar te verliezen. We kunnen beter samen gaan plunderen. Neemt u me niet kwalijk, het is niet het beeld van de edele Atlantier, dat weet ik. Daardoor ontstaat dus een soort entente, een soort statenbond, die overigens tot de laatste dagen van Atlantis is blijven bestaan. Er wordt een betrekkelijk klein eiland in de buurt van Ierland voor gebruikt. Daar staat de zuil van de wet. Er staan alle overeenkomsten precies in neergebeiteld in een soort wanpuntschrift. Een beeldschrift dus, maar wel van een simpele aard, omdat in de samenhang de betekenis van de tekens zich kan wijzigen. Ondertussen heeft men ook in de handel een schrift ontwikkeld. En dat is een soort lijnschrift. Het wordt wel eens bloemenschrift genoemd. Maar u moet hier denken aan een combinatie van het vroeg Fenicisch, dus letters, spijkerschrift, met de lijnvoering van het Arabisch schrift, waardoor de verbinding en de betekenis wordt gemaakt. Dat is eigenlijk de structuur. Overigens worden die dingen meestal neergeschreven op klei, kleitabletten. Dat vinden we in alle vroege beschavingen eigenlijk. Maar in enkele gevallen leert men ook om ze met gloeiend hout te krassen op stukjes hout. Er wordt zelfs beweerd dat men ook wel op dierenhuiden heeft geschreven, maar daar heb ik geen zekerheid over. In de periode dat deze mensen dus in het Tweede Rijk verkeren, die tweede toestand, maken ze contact met wezens die waarschijnlijk niet van deze wereld zijn. Er zijn een aantal gegevens te vinden waardoor je aan moet nemen dat ze in zeer korte tijd, vermoedelijk binnen 500 jaren, ineens een hele hoop zijn gaan begrijpen omtrent magnetisme en waarschijnlijk ook zelfs de concentratie van zonne-energie. Hiermee worden dan weer krachtcentrales opgewekt. En die centrales worden dan ook inderdaad gebruikt, meestal als bewapening, maar soms ook wel om energie te verschaffen. Die energie moet u zich niet voorstellen als gloeilampen. Gloeilampen hebben ze nooit gehad. Maar het is wel mogelijk dat ze een tijd lang vonkbogen hebben gebruikt, waarschijnlijk tamelijk grote. Er is een verhaal dat niet helemaal onwaarschijnlijk is, en dat is dat men geprobeerd heeft de statische energie af te tappen die tussen de verschillende lagen van de atmosfeer, vooral wanneer we denken aan de eenzijdige wind in de hogere atmosfeer, voortdurend ontstaat. Of het waar is, durf ik niet te zeggen. Wel is zeker dat Atlantis langzaam maar zeker een dictatuur wordt, waarbij de vorsten één front maken tegen de onderdanen en ondertussen onderling vechten, en dat gaat dan meestal met moordaanslagen, ongelukken en dergelijke. In deze periode trekt een eerste aantal mensen weg, we noemen dat wel de eerste uittocht. Deze uittocht heeft zich waarschijnlijk gericht eerst op het zuidelijke deel van Afrika. We moeten dus denken Congo, Namibië. Het is waarschijnlijk dat men hier ook delen van die eredienst heeft meegenomen. En van de verering van de lichten aan de hemel, de zon en de maan, zijn ook inderdaad daar wel tekens gevonden. Maar het feit zelf is niet te bewijzen. Deze slavenvlucht, want dat is het voornamelijk, wordt kort erop gevolgd door de eerste trek van de priesters. Deze priesters zijn voornamelijk witte priesters en wat ze met zich meebrengen, dat zijn slaven, maar meestal meer dan derde generatie. Dus mensen die het gevoel hebben dat ze erbij horen. Dit legertje trekt zeg maar langs het Middellandse zeebekken, dat dan nog een beetje anders ligt. Tussen de Middellandse Zee en het zeebekken dat toen nog in de buurt van, ja, zeg maar een deel van de Sahara lag. En bewegen zich in de richting van Egypte, waarna ze echter kans zien om over te steken en bij die oversteek terechtkomen in Zuid-Azië. Men neemt aan dat het merendeel van deze eerste trek, zover het de slaven betreft, dus is blijven steken in Egypte, de Arabische staten en waarschijnlijk een deel reeds daarvoor in de Moorse buurten. De witte priesters met een aantal van hun volgelingen schijnen te zijn doorgetrokken in de richting van de Karakorums en men beweert dat ze dus ook in Tibet een nederzetting hebben gehad. Waarschijnlijk is dit wel, omdat men namelijk in Tibet een aantal bloemenschriftpanelen heeft die oud zijn. Ze zijn waarschijnlijk 900 jaar oud. Het zijn dus kopieën. Maar zover mij bekend is dit schrift nooit ergens anders ontdekt. En wanneer ze daar dus op hout gegrift, plaatjes hout gegrift, dergelijke tekens hanteren, zou het wijzen op een verbinding. Trouwens, de Chinezen zitten met sommige van die dingen die er zijn blijven liggen. Een groot gedeelte is weggevoerd, maar zitten ze ook nog wel een beetje te kijken. Nou, misschien komen ze er wel mee naar voren. De Russen zeggen nu dat ze de restanten van Atlantis gevonden hebben. Dus moeten de Chinezen ook met iets komen. Misschien dat die dan met zoiets aankomen dragen. Ik weet namelijk dat ze onderzocht worden op het ogenblik. Een aantal van die oude, ja, zeg maar boeken zijn eigenlijk, ja, registraties. Dan ontstaat een betrekkelijk felle oorlog. En het is zeer waarschijnlijk dat wat wij bijvoorbeeld vinden in de epiek van IJsland een lichte weerkaatsing is van hetgeen zich daar onder meer heeft afgespeeld. Daar komen namelijk verschillende gedichten in voor die ingaan tegen de Viking-traditie die meestal als origine wordt gezien voor de Adam. Hoe het ook zij, vergelijkbare verhalen, andere personen vaak, maar wel gelijksoortige gebeurtenissen, vinden we ook nog terug in de oude overleveringen van Ierland en van Wales. Dus er is iets voor te zeggen dat ook dat allemaal wel naar het noorden is uitgeweken. Maar de trek, de zogenaamde laatste trek, die gaat weer langs de Middellandse Zee. Maar hij wordt vergezeld door handelslieden. Hij wordt vergezeld door, zeg maar, grijze of zwarte priesters. En ook weer een leger. Dit leger, in tegenstelling tot de eerste trek die nogal vredelievend is geweest, slaat beleg op en is zeer waarschijnlijk ook nog verantwoordelijk geweest voor de eerste destructie van wat tegenwoordig Troje wordt genoemd. Zij trekken wel naar het noorden, maar komen vooral terecht in Turkije. Trekken vandaar voor een deel weer terug. We kunnen hun sporen volgen langs de Adria, vandaar noordelijk. En vandaar voor een deel zelfs over de bergen in de richting Frankrijk, waar ze dan uiteindelijk weer in Bretagne terechtkomen en zich daar gaan mengen, zowel met de plaatselijke groepen als zelfs een aantal latere noordelijke invallers. Op deze manier ontstaat dus eigenlijk Atlantis, terwijl het land zelf verdwijnt. Er blijven nog wel wat eilanden over, maar die zijn het al lang vergeten. De herinneringen zijn weg, de rampen, de goden, de dreigingen worden allemaal omgezet in verhalen over berggoden en zo, die erg gemeen zijn, misschien een verborgen rijk ergens, in een berg op een eiland, maar verder kom je niet. Dit is dan het verhaal van Atlantis, zover als ik het nu in het kort kan vertellen.
Kunt u nog wat uitweiden over die magische krachten die ontstaan als water bij vuur komt?
Ja, kijk, het is eigenlijk zo. De mensen nemen vaak aan dat de samenstelling van een uitstoting bij een vulkaan altijd dezelfde is. Dat kan misschien in deze nadagen meer voorkomen, maar er is zeker een groot verschil in de samenstelling van de uitstoting. En dat betekent dus dat het niet alleen maar een kwestie is van vloeibaar gesteente en vliegras, maar dat daar soms andere materialen een rol in spelen. Nu blijkt het dat er een aantal materialen zijn die op water reageren. En dat hebben deze mensen zeer waarschijnlijk geweten. En mogelijk hebben ze gedacht daardoor dus de vulkaan te kunnen bedwingen. Dat is ook nog mogelijk. In ieder geval hebben ze hun best gedaan om dus bij een betrekkelijk lage vulkaankrater, de hoogte zal niet meer zijn geweest, denk ik, dan 80 of 90 meter. Het was een tamelijk jonge. Om daar dus eigenlijk watertoegang te verschaffen.
Waar lag die vulkaan, mag ik dat vragen?
Wat zegt u?
Bij die vulkaan ongeveer lag?
Die vulkaan die heeft gelegen, ja. Zeg maar bijna een graad west van de nullijn, Greenwich. En dan op een noordelijke hoogte van, ik denk ongeveer 15 seconden. Precies kan ik het dus niet zeggen, maar ongeveer. Wat daar gebeurd is, is dus dat stoffen tot interactie zijn gekomen. En dit betekent dat water de kans kreeg door spleten, ontstaan door dit eerste experiment, te komen direct bij de magma uit. Dit geeft een enorme werking, enorme temperatuursverschillen. En dat is zeer waarschijnlijk aanleiding geweest tot een verschuiving in een mogelijk reeds bestaande breuklijn in de zeebodem. En dat kan dan weer het verschuiven van delen van Schotse over elkaar hebben veroorzaakt, waardoor één deel van Atlantis behouden blijft en het andere bijna geheel verzinkt. Is dit voldoende?
Wat is het magische daarvan?
Het magische hiervan is dat de mensen niet weten wat ze doen. Er is voor hen, ik geef nu een verklaring die tegen de wetenschap aanhikt. Ja. Maar voor deze mensen was het een kwestie van machten en goden die ze tegen elkaar inzetten. Het toelaten van het water, dat betekende dat ze hun beschermgod, de zee, wilde gebruiken om de macht van het vuur te bedwingen. Ook een god was. En die strijd tussen goden is hun ondergang geworden. En u kunt begrijpen dat dit erg magisch is gebeurd met allerhand rituelen en aanroepingen. En dat het helemaal niets te maken had met een nuchter wetenschappelijk experiment. Het was gewoon godwillend. Bij dat toelaten van dat water in die vulkaan zullen er waarschijnlijk honderden, misschien duizenden mensen omgekomen zijn. Maar dat offer moet je de goden brengen. Op die manier ging dat. Dus u moet niet denken alleen aan het bovenzinnelijke. Een ander punt waar ik misschien te weinig op heb gewezen, is het feit dat volkeren die dicht bij de natuur leven, heel veel kwaliteiten normaal hanteren en gebruiken die u als paranormaal beschouwt. En dat is in die tijd ook het geval geweest. Die mensen hadden dus paranormale begaafdheden, hebben zeer waarschijnlijk ook astraal allerhand krachten en werkingen geschapen, hebben ook wel voorwetenschap gehad, maar dachten dat dat een dreigement van een god was en niet een reëel zien van de waarschijnlijkheidslijn. En zo zit er natuurlijk in dat hele geval wel veel magie. Deze mensen zeiden dat ze de wind op konden roepen. Dat is niet waar. Maar wat ze wel konden doen, al hadden ze helemaal geen verstand van de weerkundige situatie, was aanvoelen waar de wind vandaan zou komen. En de priesters en de zeelieden waren daarop gespitst. En daardoor ging een schip meestal met de juiste wind weg. Want ze zeilden al. Waar die zeilen dus niets bij wat men tegenwoordig heeft. Het waren gewoon eigenlijk nog niet eens van riet. Het waren spaandermatten. Dat is misschien de beste naam die je ervoor kunt geven. Ten dele bladnerven, ten dele schaafsel zelfs, die in een bepaald verband gevlochten waren. Ja, en dan de magie. Je kunt natuurlijk proberen om die kernmagie te beschrijven, maar dan kom je in een terrein terecht dat absoluut fantasie is. Niet omdat het niet zo geweest is, maar omdat het nu onvoorstelbaar is, niet strookt met de logica van de mens, met zijn voorkennis omtrent alle zaken. Dan kun je het beter buiten beschouwing laten dan.
Ik had hetzelfde met het eiland Mu in de Stille Oceaan.
Mu was geen eiland, Mu was een rijk. En Mu heeft bepaalde heilige eilanden gekend, dat is ongetwijfeld waar. Maar u moet Mu eigenlijk niet zien als een rijk in de huidige zin van het woord, maar eerder als een cultuur. Een cultuur van trekkende mensen, vaak jagers. In die tijd waren er ontzettend veel moerassen. Het vinden van zekere plaatsen, die oorspronkelijk waarschijnlijk alleen gekende en preferente kampplaatsen zijn geweest. Zoiets als bronnen in de woestijn. Maar langzaam maar zeker dus nederzettingen zijn geworden en ruilposten. En daardoor ontstonden ook weer machtsverhoudingen. En daaruit zijn dus in Mu ook geschillen tussen volksgroepen ontstaan. Op het ogenblik dat een bepaalde groepering voorrechten geniet, is de neiging om tegen alle andere groepen te discrimineren nogal groot. Dat zal u ook uit uw eigen wereld bekend zijn. En dat is daar ook gebeurd en zo zijn er allerhand, zeg maar, strijdelementen ontstaan. Er zijn volkeren verdreven en van die verdrevenen zijn bepaalde stammen later dat land hier geworden. Er is dus wel een samenhang, maar wanneer we dus zeggen dat Atlantis 80.000 jaar is, dan moeten we ongeveer zetten op 120.000 tot 100.000 jaar voor Christus. Mu blijft voor het bestaan in de tijd van Atlantis, maar vervalt, is een vervallende gemeenschap En wanneer dus het, de eerste periode van Atlantis voorbij is, is het Rijk moe praktisch ten einde. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over de kerncentrales op zonne-energie en de kennis van het magnetisme? Dus de stralingsenergie.
Ik heb krampachtig geprobeerd om dit allemaal te vermijden. Dat zult u bemerkt hebben. Ik heb u ook gezegd waarom.
Nou, dan iets over het grote kristal wat ze
Men had niet één groot kristal. Men gebruikte wel kristallen, maar waar u aan denkt, dat is waarschijnlijk het gebruik van glas. Dat is overigens bijna mat, het is zeer primitief glas. En oorspronkelijk zijn het waarschijnlijk geslepen donderkeilen. En ja, die heeft men wel gebruikt voor magie, voor concentratie. En later heeft men dus geleerd om die kristallen, die bepaalde eigenschappen hadden, dat was vooral veel silicium, zo te gebruiken dat daar dingen mee gedaan konden worden. Dat is wel waar. Maar één kristal, absoluut nee. En zeker niet een monsterkristal zo groot als de Dam of zo. Nietwaar? Het was zo groot, zo'n kristal, dat soms kon je er opdammen en soms kon je er meedammen. Maar het was geen de grootte van de Dam. Misschien dat dat de verhouding duidelijk maakt. Ja, daar zit u en had u zo graag willen horen hoe machtig ze waren. Dat kan ik van u ook vertellen. U herdenkt uiteindelijk morgen, nou ja, morgen is al vlakbij eigenlijk, niet waar? Iets wat mij persoonlijk niet alleen aan het verleden herinnert, maar ook aan datgene wat atoomkracht uiteindelijk tot stand kan brengen, namelijk hemelvaart. Ja, als u dat inderdaad massaal doet, dan wordt het wel ontzettend druk aan onze kant. Daarom hebben we het ook liever niet. Bovendien zouden we een hele goede scholingsmogelijkheid kwijtraken. We hebben liever dat de mens dus door deze moeilijke fase heen komt en dus een nieuwe fase van mens zijn ingaat. Maar ja, nu zit ik op een heel ander chapiter dus.
Wel fijn.
Oh, wel fijn. Nou, dan zeg hem er nog wat over. U ziet het, ik heb een winkeliersmentaliteit. Niet waar. De klant is koning. En ik ben pas gelukkig als de koning klant is. Maar goed, kijk, wat ik bedoel is dat u zit nu in een fase van absoluut materialisme. Een hele hoop mensen zeggen juist niet waar, want ik ben religieus of zo. Maar uw werkelijke levensgewoonte, uw benadering van uw stoffelijk bestaan, ongeacht uw geloofswaarde, is dermate materialistisch dat dus de werkelijke innerlijke krachten weinig of geen kans krijgen. Bovendien heeft u door uw materialisme de honger naar meer ontwikkeld. En dat is niet alleen een bruikbare honger. Want anders dan zou het krankzinnig zijn om bijvoorbeeld meer atoomwapens op te slaan dan nodig zijn om de hele wereld te vernietigen. Toch zijn er staten die het geprobeerd hebben en twee die het gedaan hebben. U hebt een economie opgebouwd die gebaseerd is op meer produceren en meer verbruiken. Een echte plundermentaliteit. U hebt alle geestelijke waarden gebruikt als een soort versiering, een ornament op dit materialisme. Zelfs uw idealen zijn in feite alleen een rationalisatie van uw materialistische geneigdheden. Dit moet veranderen, want op een gegeven ogenblik is die wereld niet meer menselijk leefbaar. Het is nog wel niet zo ver dat een baby onmiddellijk bij geboorte een DIN-nummer ingestempeld krijgt dat iedereen weet wat formaat die heeft, maar het is er niet ver vanaf. Overal zien we, of u nu kijkt in de handel, in de industrie, in de ziekenverzorging, in de vermaaksindustrie is ook al een industrie. Waar u op kijkt, gaat het niet meer om leven, menselijk leven, maar gewoon om deze verbruiksprestatiedrang. Hè? Wanneer je nu weet dat de mens in zich een heel andere wereld draagt, dan is duidelijk dat die geestelijke wereld van de mens een tijd onder druk is komen te staan. Men is overgegaan naar steeds meer omvattende collectiviteiten. En men vergeet daarbij dat door de collectiviteit de originaliteit van de eenling over het algemeen op de achtergrond komt. En dat nu juist, dat moet veranderen. De mensen moeten weer een klein beetje minder willen hebben. Ze moeten hun verbruik afstemmen op hun werkelijke behoeften en niet op wat de buren hebben. En ze moeten hun geestelijke krachten niet meer gaan gebruiken, zover ze dit bewust doen, om er een ander te handig mee af te zijn, maar om daardoor in en rond zichzelf iets te scheppen van harmonie. Dat gebeurt ook wel. Er zijn allerhand symptomen waaraan je kunt zeggen, ja, het is aan het gebeuren. Het klinkt krankzinnig misschien. Wanneer ik zeg dat een rote armeefractie, hoe misplaatst haar optreden in vele gevallen ook is, in zichzelf het product is juist van dit beseffen. Maar te sterk materieel gebonden grijpt men naar wapens, omdat men het begrip niet heeft dat ideeën niet alleen door anderen erkend moeten worden, maar dat ideeën die geleefd worden anderen beïnvloeden, en dat dat veel belangrijker is. Op deze manier kun je dus langzaam maar zeker de zaak een klein beetje de nek omdraaien. En dan krijgen we die mentaliteit van werk. Ik vind het een krankzinnig iets dat men zegt, de mens heeft recht op werk. Ik zou zeggen, een mens heeft recht op geluk. Nee, dat krijgt hij niet. Hoogstens AOW, maar werken zal hij. Kijk, dat is ook een verkeerde benadering. Werk is namelijk niet reëel in het menselijk bestaan. Bezigheid wel. En een bezigheid waaraan je betekenis ontleent, waardoor je contacten met anderen beter worden, die is voor jou vanzelf een levensvervulling. Maar dat is heel iets anders als heel gedisciplineerd het nippeltje aan het tippeltje draaien, dat 8 uur per dag. En dat mocht dankzij een cao heel goed beloond. Dat zijn dingen die moeten langzaam verdwijnen. De mens moet weer terug naar zijn werkelijk harmonisch bestaan. Ook wanneer dat vanuit uw standpunt misschien een vermindering betekent. Want dan ga je als vanzelf ga je ook niet meer met vakantie. De een is naar Spanje geweest, dan gaan wij naar Marokko. En de volgende die zegt, nou dan ga ik naar Egypte. Dat is dan allemaal niet meer nodig. Grenzen zijn dan ook niet zo hard meer nodig. Want het gaat niet meer om concurrentie. Het gaat gewoon om uitwisseling. En dan heb je ook niet zo'n topzwaar bestuursapparaat meer nodig. Want je regelt eigenlijk zo weinig mogelijk. En je probeert niet alles te regelen. Je geeft de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en probeert die niet over te hevelen naar een staat. Je kunt zien dat een systeem waarin de staat al verzorgend wil optreden in zichzelf grote gevaren heeft. Een van de grote gevaren bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie op het ogenblik is de voortdurende vraag naar producten, terwijl men door de structuur van het land en de te bureaucratische opbouw in feite niet in staat is om te beantwoorden aan die vraag. Dat is een van de grote moeilijkheden. Als je dat allemaal bekijkt, dan zul je met mij eens zijn, denk ik. Zult u met mij eens zijn, neem me niet kwalijk. Mag niet al te familiair worden. Zou ik zeggen, de mens moet dus terug naar een beter leven in en vanuit zichzelf. Hè? Waarbij het materiële eigenlijk de ondersteuning is van zijn geluk, zijn deelgenootschap met anderen. En de uiting wordt van zijn vermogen om anderen te helpen. Maar niet meer iets is wat op zichzelf staat en in feite de mens beheerst. En dat is dus een verandering die moet komen. En een energiecrisis achter, mensen hebben energie genoeg, geloof me. En de wereld heeft ook nog voor meer dan 500 jaar zelfs voldoende energie voor u als u zo doorgaat. Maar dat het afgeremd wordt is schitterend. Want terwijl u nu afremt, gaat u zoeken naar andere vormen van energie. Maar dat betekent ook weer decentralisatie van de energiewinning. De enige gecentraliseerde energiewinning die op dit moment in aanmerking komt, is de atoomkracht. De atoomcentrale bergt veel gevaren. Atoomfusie is nog niet voldoende ontwikkeld en kan alleen maar op enkele punten gebruikt worden. Kun je dus niet overal even een centrale neerzetten. Je zult maar enkele centrales hebben die de primaire kracht misschien voor een heel werelddeel gaan verzorgen. Maar al die dingen die je voor jezelf nodig hebt, dat zou je moeten doen met wind, met zonne-energie, waterenergie, noem ze maar op. En dat betekent dus weer het verval van een macht. Daarom kan het op het ogenblik niet. Maar wanneer die macht langzaam maar zeker wordt aangetast, dan zal de mens meer op zichzelf terug moeten vallen. Kijk, zolang er water uit de kraan komt, drinkt u op elk ogenblik. Maar als u weet dat het maar 2 uur per dag loopt, dan gaat u niet alleen zoeken naar voldoende reservoirs om dat water op te slaan, maar u gaat voor bepaalde doeleinden ook ander water gebruiken. En dat is dus het belangrijke van de zaak. Zo wordt die stoffelijke wereld anders, maar dan moet je ook weer meer op je eigen intuïtie afgaan, zo noemt de mens dat. Je moet een klein beetje meer afgaan op je eigen aanvoelen en je eigen begrip. En dat betekent dan weer dat de wetenschapper een concurrent bijkrijgt, omdat er geen dogma meer bestaat, maar alleen een intuïtieve benadering van de werkelijkheid, die vaak betere resultaten brengt dan een wetenschappelijke. En dit betekent weer dat het aanzien van bepaalde klassen vermindert en dat deze, om zich te kunnen handhaven, dus als vanzelf ook die intuïtie moeten gaan gebruiken. Als het ware hun gevoeligheden bewust moeten gaan bevorderen. Dan blijft er wel degelijk een beschaving bestaan met een materieel achtergrond. Logisch. Maar dan wordt de levensverhouding, de levenswaarde van de mens ander. En daardoor kunnen geestelijke waarden in hemzelf, zowel als geestelijke krachten van buitenaf, gemakkelijker met zijn persoonlijkheid een wisselwerking aangaan en kunnen in zijn wereld gemanifesteerd worden, terwijl hij omgekeerd daarin voor zichzelf een kracht kan vinden of zelfs bepaalde krachten leert uitstralen. En dat is die verandering waar ik eigenlijk op doelde. Je ziet, het is nogal een programma, hè? Maar je moet het maar zo denken, er zijn nu ook al internationals die erg zitten te hikken. Want ze kunnen hun winst niet gewoon weer meer maken, nietwaar. Moeten ze schermen met arbeidsplaatsen en daarvoor een vergoeding aanvragen. Zo in Nederland bijvoorbeeld. Er zijn hele structuren die in het gedrang komen. Als werkelijk de olieleverantie afneemt met 10%, dan zit de hele auto-industrie in de kreukels. Dan zitten de benzinemaatschappijen in nood. En misschien krijgt zelfs het openbaar vervoer eindelijk een eerlijke kans. En zo kun je doorgaan. Het zijn op zichzelf geen grote dingen. Het zijn verschuivingen van een aantal procenten. Maar wanneer ze een paar jaar duren, betekenen ze een aanpassing, een verandering van mentaliteit. En die verandering is nodig om de mens tot een nieuwe rijpheid te brengen, waarbij je niet zijn wetenschap en zijn techniek weggooit, want het zou dwaas zijn. Maar waarbij hij leert zich niet daardoor te laten beheersen, maar die technieken en die wetenschap alleen dan te gebruiken wanneer dit een bijdrage kan leveren tot zijn eigen geluk, zijn vreugde, zijn gezondheid en dergelijke. Is voldoende? Ja, het is heel wat hoor. Maar we hebben ook de tijd. U ook trouwens, want u gaat wel dood, maar daarna hebt u de eeuwigheid, dus waarom zou u hardlopen? Ja. Zeggen hardlopers zijn doodlopers. En dat is ook waar. Een hardloper kan zich doodlopen. Maar als hij dan dood is, dan komt hij niet meer op gang. Dan blijft hij zitten waar hij zit. En dat betekent dan weer dat hij opnieuw moet incarneren. En dan loopt hij zich weer dood. Nou, dat zijn mensen die houden een beetje de zaak in gang. Maar ja, goed, dat was een aardigheidje nevenbij. Vrienden, u moet me niet kwalijk nemen. Ik heb echt gezellig met u gepraat. Ik heb geprobeerd het zo redelijk en verstandelijk mogelijk te doen ook. U zult me misschien vergeven dat ik nu de zaak afbreek. Het is tijd voor de pauze. Na de pauze komt een andere spreker. En die zal op uw vragen ingaan, zover dat mogelijk is. En zover ze niet een te persoonlijke aard hebben. Ik dank u voor uw aandacht. Einde van de eerste dokter. Een kwart over negen. Ja,
dus een pauze tot kwart over negen.
Ik heb er al de 5 minuten bij.
Ja, dat weet ik niet over. Maar dit is dus duidelijk dat het ergens toch een fijne heeft.